Goedenavond gemeenteleden, gasten en iedereen die deze dienst later met ons meeluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin de heer Bassie uit Groningen zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee Viergever uit Oostwold voor te gaan. Ons aankomstlied is Psalm 65, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu lied 1010. Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010.
Thank you.
tegelijkertijd met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij nu ons geloof belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we Psalm 89, de versen 1 en 3. Psalm 89, vers 1 en 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreekt in zijn of in haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gods aangezicht in gebed. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en wij prijzen uw naam. U bent de heilige en verheven God. U bent de God die barmhartigheid maakt tot teken van uw aanwezigheid onder ons mensen op deze aarde. Open ons hart voor uw bevrijdende woorden, zoals u die gesproken hebt in Jezus, de nieuwe Adam, die de mens is naar uw hart. U die mensen opzoekt en samenbrengt wat is verdeeld. bekeer ons tot u. Spreek uw woord en doe ons alle kwaad overwinnen door uw Heilige Geest van liefde en trouw. U die ons in leven houdt. Wij danken u voor het goede woord dat tot ons mag klinken in Jezus de Messias. Uw barmhartige dienstknecht, uw geliefde zoon, die gekomen is om te redden wat verloren dreigt te gaan. Geef dat wij zich aan hem zullen vastklampen, dat wij hem omhelzen in geloof en dat wij zo dicht bij u mogen leven, alle dagen van ons leven. Geef ons vanavond een uur van genade. Daar hopen wij op, daar bidden wij om. En hoor zo ons bidden in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We openen Gods woord vanavond in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vanaf vers 7 tot en met vers 19. 1 Petrus 4, vanaf vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die jij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn, wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt, omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden, omdat hij een moordenaar is, een dief, een misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. En dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te gehoorzamen? Als de rechtvaardige al ternauwernood gered wordt, hoe zal het dan gaan met de goddeloze en de zondaar? Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven in handen leggen van de trouwe schepper. Hier eindigt onze schriftlezing. Christus heeft gezegd: zalig zijn zij die het woord van God horen en die het bewaren in hun hart. Amen. We zingen nu als inleiding op de verkondiging lied 680. Kom Heilige Geest, gij Vogel Gods. Alle coupletten 680. Na de verkondiging zingen we Psalm 68. Psalm 68, vers 7 en 12. Na de verkondiging. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Rickert Zuiderveld. U kent hem vast wel van de liedjes, kinderliedjes die hij met zijn vrouw schreef. Maar hij is ook dichter en cabaretier. Hij schreef eens een prikkelend lied. En dat heet Na de Reclame. En daarin stelt hij het wonderlijke leven aan de kaak, zoals wij dat hier in het rijke Westen van de wereld nastreven. En wat is dat voor leven wat wij nastreven? Een rimpelloos, glad bestaan. Een leven zonder ongemak, dat zoveel mogelijk ongeschonden blijft en gaaf. En Rickert Zuiderveld zingt in dat lied, Na de Reclame, onder andere de volgende regels. De zwoele schoonheid stort zich op de macho man, wiens aftershave zo onweerstaanbaar lekker ruikt. Het hele huisgezin zit stralend rond de pan, want moeder heeft precies de juiste saus gebruikt. Het gepensioneerde stel heeft goed belegd. En oh jawel, ze zijn gezond en blijven samen. De ware vriendschap wordt beklonken met veel drank. En de nieuwe stationcar vertroeteld en gestreeld. Hoop voor de toekomst wordt geleverd door de bank, omdat geld uiteindelijk alle wonden heelt. De baby kraait zo blij in bad, zijn luiers worden nooit meer nat. Je hebt pas echt succes met soepel glanzend haar. Het nieuwe keukenblok blinkt oogverblindend schoon en de verzekering brengt alles voor elkaar. Een frisse geur in de wc, nu ook in sinaasappelspray. Het zal je bestaan veraangenamen. En het refrein van dit lied luidt: stil maar mijn kind, al loeit ook de wind langs de ramen, stil maar mijn kind, de wereld vergaat pas na de reclame. In een gesprek legt Rickert Zuiderveld uit waarom hij dit liedje schreef. En hij zegt dan, in onze westerse cultuur, zoals hier in Nederland, leven we in een schijnwereld. Rickert komt zelf nog wel eens in Afrika. En hij reist daar dan wekenlang in gammele auto's over hobbelige, erbarmelijke wegen. Schuddend door elkaar. Als hij dan terug in Nederland is, vallen hem die spiegelgladde wegen hierop. En als er dan in één zo'n spiegelgladde weg een kuiltje zit of een hobbeltje, dan wordt er meteen een bord bij geplaatst. Slecht wegdek. Wij leven als westerlingen in een schijnwereld, zegt Rickert Zuiderveld, waarin we het lijden zo ver mogelijk bij ons vandaan proberen te houden. Maar tegelijk weten we, niemand van ons ontkomt aan het lijden. Maar we durven het lijden niet goed onder ogen te zien. En we strijken de wereld, ons eigen leventje, zoveel mogelijk glad. We doen alsof alles goed gaat. We laten alles er zo mooi mogelijk uitzien. We delen alleen onze gelukkigste momenten met anderen. En zo proberen we het lijden buiten de deur te houden. Omdat we vaak geen idee hebben hoe we met lijden en tegenslagen moeten omgaan. Herkent u dat? Dat beeld wat Rickert Zuiderveld hier schetst over onze cultuur, onze samenleving. En welke ervaringen deelt u eigenlijk met anderen? Bijvoorbeeld op Instagram of Facebook, als u dat hebt. En toen ik deze woorden van Rickert las, vroeg ik mezelf af, ziet ons geloof er ook zo gladjes uit, zo gepolijst. Want je kunt van je geloof ook een soort bubbelbadje maken. Van bevestiging, bemoediging en positiviteit. Waarin je het vooral fijn vindt. Waarin je het vooral fijn wilt hebben. Je zoekt naar je goede gevoel. Je pikt uit de Bijbel vooral de bemoedigende teksten. En je luistert naar liedjes die je een goed gevoel geven. En zo voorkom je dat je geloof gaat schuren, gaat wringen en ongemakkelijk wordt. De eerste Petrusbrief, waarvan we een gedeelte hebben gelezen, doet aan dit spelletje van gladstrijken niet mee. Petrus wint er geen doekjes om. Om de ongemakkelijke kanten van het volgen van Jezus naar voren te brengen. En Petrus typeert christenen als vreemdelingen op deze aarde. Ze zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Daarnaast typeert Petrus christenen ook als priesters, die vaak eenzaam zijn tussen heel veel andere mensen die helemaal niet bezig zijn met God, met de kerk of het geloof. Daarnaast noemt Petrus christenen ook heiligen. En daarmee bedoelt hij dat christenen apart gezet zijn. Ze zijn anders. Ze zijn tegendraads. En zulke vreemdelingen, priesters en heiligen passen nu eenmaal niet naadloos bij deze wereld waarin we leven. Wij zijn vreemden in deze wereld en we worden soms ook vreemd aangekeken. Heeft u ook die ervaring op werk misschien of bij u in de straat, dat u vreemd wordt aangekeken omdat u christen bent, of herkent u dat helemaal niet? Zijn we zo aangepast dat we dat helemaal niet meer zo ervaren? Voor Petrus is het helder. Als je Jezus wilt volgen, als je christen wilt zijn, dan is dat onlosmakelijk verbonden met ongemak, met pijn en lijden. En Petrus zegt het ook, we hebben het gelezen, wees niet verbaasd als je moet lijden. Wees niet verbaasd, want er overkomt je niets uitzonderlijks. Die les heeft Petrus ook zelf moeten leren. Aanvankelijk wilde hij daar helemaal niets van weten. Want als Jezus zijn lijden aankondigt in Matteüs 16, lezen we, Petrus nam Jezus terzijde en hij begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. En wat zijn eigen rol betreft, zweert Petrus bij zijn eigen draagkracht, bij zijn eigen standvastigheid en doorzettingsvermogen. En wij weten hoe Petrus in het volgen van Jezus verschillende keren finaal uit de bocht is gevlogen. En uiteindelijk gaat hij helemaal ondersteboven. En tot 3 keer toe heeft hij Jezus laten vallen, hem verloochend. Petrus leert dus zijn les met vallen en opstaan. En juist het thema lijden zal een thema worden in de rest van het leven van Petrus. En Jezus zegt dan ook tegen Petrus in Johannes 21, waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om. En je ging waarheen je wilde. Maar nu je oud geworden bent, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde Jezus aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En in Handelingen 5 lezen we hoe Petrus samen met de andere apostelen wordt gearresteerd en gegezeld, gemarteld door de geestelijke leiders van Jeruzalem. En dan lezen we, de apostelen verlieten het Sanhedrin, de Hoge Raad, en ze waren verheugd omdat ze waardig bevonden waren om deze vernedering te ondergaan, omwille van de naam van Jezus. Dus ze waren verheugd omdat ze waardig waren bevonden om die vernedering te ondergaan. In onze lezing van vanavond legt Petrus uit waar die vreugde vandaan komt. Hij noemt dit deel hebben aan het lijden van Christus. Dat is een hele specifieke manier van kijken naar lijden. Wij zien lijden als iets dat je moet vermijden. Maar daar kijkt Petrus inmiddels anders tegenaan. Hij zegt, als je naar Jezus kijkt, dan kijk je ook naar het lijden. En je probeert Jezus oprecht te volgen. En daarvoor krijg je niet altijd applaus. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik kan me zo voorstellen dat niet iedere collega of buur, man of vrouw, staat te applaudisseren als ze merken dat u christen bent. Het kan ook ongemak opleveren, weerstand zelfs oproepen. Schijnheilig kun je worden genoemd als je christen bent. Of je gelooft nog in sprookjes, dat soort dingen. Misschien herkent u dat in uw eigen leven. Maar dan zegt Petrus, als dat je deel is, zou je jezelf niet zozeer moeten beklagen. Maar je mag bedenken dat het je op een of andere diepere manier met Jezus, aan Jezus verbindt. Hij, Jezus, die zelf bewust ervoor koos om lastdrager te zijn. Jezus die zijn kruis op zich nam en tot het einde toe droeg. Paulus kent dit geheim ook, want in Colossense 1 spreekt Paulus over het vervullen van wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En in Filippenzen 3 zegt Paulus, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden. Daar heb je die uitdrukking weer, delen in het lijden van Christus. En ik wil aan hem gelijk worden in zijn dood. Het hoort kennelijk bij elkaar. De kracht van de opstanding ervaren, maar dan ook delen in Christus lijden. De Engelsen hebben daar een krachtige uitdrukking voor. Zij zeggen, no guts, no glory. Dat betekent, als je geen moed toont, zal er ook geen overwinning komen. En Petrus legt ook dat verband. Als u gehoond wordt, als je bespot wordt, omdat je de naam van Christus draagt, prijs je dan gelukkig. Want dat betekent dat de Heilige Geest van God in al zijn luister op u rust. Wees niet verbaasd, zegt Petrus. Er overkomt je niets uitzonderlijks. In plaats van verbaasd te zijn, zou je jezelf gelukkig moeten prijzen. In 1 Petrus 2 noemt Petrus het delen in het lijden van Jezus pure genade. Lijden omwille van Jezus is dus niet iets wat er eventueel bij komt kijken in het leven van een christen. Nee, het is de kern. Dit is uw roeping, zegt Petrus. Ook Christus heeft geleden om uwentwil. En u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem. En nu is de vraag aan ons, herkennen wij ons dit hierin, in wat Petrus hier schrijft? Zien wij het lijden vanwege ons geloof ook als genade? Een groepje Nederlandse christenen was eens de gast in China bij een huiskerk. En huiskerken in China, zoals u weet, die zijn niet toegelaten, niet toegestaan door de overheid. Ze moeten vaak in het geheim samenkomen. Het was in de hoofdstad van China, in Beijing. En iedere samenkomst van deze Chinese christenen begint met het stellen van één vraag die ze aan elkaar stellen. Wat zijn deze week uw wonden geweest voor Christus? Wat waren de afgelopen week uw wonden voor Christus? De Nederlandse christenen, die komen ook aan de beurt. Maar ze weten eigenlijk niet zo goed raad met deze vraag. En ze zeggen, we hebben geen echte wonden. Want want wij leven in een vrij land. En dan valt er in die huiskamer in Beijing een lange, pijnlijke stilte. Totdat een oude Chinese vrouw, een christelijke vrouw, het woord neemt. En dan vraagt ze aan die Nederlandse gasten: bedoelt u dat u in uw vrije land geen geestelijke strijd voert? Dat is de vraag die ook ons terecht gesteld wordt door vele broeders en zusters in het geloof, die ook vandaag voor het volgen van Jezus worden verdrukt, gemarteld. Ben jij in deze context waarin wij leven, hier in Nederland, in de 21ste eeuw, zijn wij bereid om offers te brengen voor ons geloof? Of strijken we liefst alles glad en passen we ons aan alles en iedereen? Bewegen we te veel mee en verliezen we zo onze smaak, onze kleur en onze waarachtigheid? Jezus heeft er ook zelf nooit doekjes om gewonden. En hij zegt: wie achter mij aan wil komen, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. In Matthäus 11 zegt Jezus het iets anders. Daar zegt hij: neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Neem mijn juk op je, zegt Jezus. Leer van mij. En daarbij denkt Jezus waarschijnlijk aan zo'n houten juk, waardoor twee ossen aan elkaar werden verbonden. Ploegen in het Oude Oosten was zwaar werk, vanwege de harde grond, waarin ook nog veel stenen zaten. En daar kan een jonge os zich al snel op stuk lopen. Daarom werd een jonge os in één juk geplaatst met een oudere, ervaren os. En zo trekken ze samen op en gaandeweg leerde die jonge os hoe je het juk op zo'n manier draagt dat het vol te houden is. Jezus zegt: neem mijn juk, dan lopen we samen op. En juist omdat we het samen doen, jij en ik, is die last niet zo zwaar meer. Het is een lichte last en het is een zacht juk. Want Jezus, die draagt de werkelijke last, het zwaarste deel. Het juk van Christus is vooral een zacht juk en een lichte last, omdat je nergens dichter bij Jezus bent dan juist onder dat juk, onder het kruis. En het gezelschap van Jezus is totaal anders dan dat van de meeste reisgenoten hier op aarde. Het gezelschap van Jezus is eerlijker, het is barmhartiger, het is bewogener, het is vrolijker en onbezorgder en ontspannender. Wat Jezus erbij zegt, is dat je onder zijn juk zachtmoedigheid leert en nederigheid. Je leert minder en minder een hoge toon aan te slaan. Je leert te incasseren, zonder terug te slaan. De ander in alles te verdragen. En je weg met God te gaan in nederigheid. Je laat je minder leiden door je eigen voorkeuren en inzichten. En meer door de wil van de Vader. Door eenvoudig te gehoorzamen. Neem mijn juk op je, zegt Jezus. Dan zul je werkelijk rust vinden. De rust die je de juiste richting aangeeft. Dat je op dit pad steeds meer op Jezus mag gaan lijken. Dat je onder dit juk de juiste prioriteiten leert te stellen. En dat dicht bij Jezus hoofdzaken echt hoofdzaken worden. En bijzaken niet meer dan bijzaken. Dat je leert onderscheiden waar het op aankomt. In een evangelie zonder kruis staat niet Christus centraal, maar de mens. En dat is een schijnevangelie dat buiten onszelf omgaat en ons ongemoeid laat. En soms herkennen we dat aan een welvaartsevangelie, waarin wordt beloofd dat als je Jezus volgt, dat je alleen maar voorspoed zult krijgen. Maar dat is een schijnevangelie en dat vinden we niet terug in de Bijbel. Maar soms is het ook minder goed herkenbaar als een therapeutisch welzijnsevangelie. En dan gaat het om een feel-good verhaal, waarin we een aai over onze bol krijgen. En waarin we alleen maar worden aangesproken als pareltjes in Gods hand. Alsof God ons niet kan tegenspreken. Als wij als mens niet willen delen in Christus gezindheid, als wij door de kracht van de geest niet bekeerd worden tot een verbondspartner die zelf ook geeft, lief heeft, belooft en zichzelf opoffert, wordt het evangelie een leeg verhaal. En dat is precies ook de toon die we lezen in de eerste Petrusbrief. Die eerste generatie christenen staat vanwege hun geloof onder druk. Ze kunnen en willen op allerlei punten niet meer mee in dat oude, vaak ongeremde gedrag van vroeger. Ze maken heel bewust tegendraadse keuzes. En daarom krijgen ze vaak ook de wind van voren. Ze worden gekleineerd, bespot en niet serieus genomen. En Petrus spoort hen dan aan om dat juk trots en blij te dragen. En niet te veel gefocust te raken op het lijden zelf, maar om in alles het goede te blijven doen en gericht te blijven op Jezus. Jezus heeft het lijden nooit bewust opgezocht. En hij vraagt ook niet van ons om dat lijden bewust op te zoeken. Maar Jezus probeert het zeker ook niet krampachtig glad te strijken. Want Jezus is niet gekomen voor een schijnwereld, maar voor de vaak rauwe werkelijkheid van het menselijk bestaan. Jezus kiest voor echtheid in plaats van voor schijn. Jezus kiest voor kwetsbaarheid in plaats van maakbaarheid. Jezus kiest voor liefde in plaats van angst. En hij daagt u en jou en mij uit om hem daarin te vertrouwen en te volgen. Ook in het lijden, ook in het kruisdragen. Om een deel van onszelf op te geven. Om ons helemaal aan hem over te geven. Om trouw te zijn in zaken die je hebt opgepakt. Juist ook als het taai is en moeilijk en niet leuk en niet fijn of spannend. Toch volharden. In Jezus voetstappen gaan vraagt dus bereidheid van ons om offers te brengen. Niet klagend en mopperend als een onvermijdelijk noodlot, maar blijmoedig en met vertrouwen. En stel jezelf deze vraag. Ook in deze zomerperiode is het misschien goed om daar eens over na te denken. Stel jezelf deze periode is de vraag die die oude Chinese vrouw in Beijing stelde. Wat is jouw geestelijke strijd als christen vandaag in deze samenleving? Wat zijn jouw wonden voor Christus? En dan mogen we weten dat we nergens dieper verbonden zijn met Jezus dan onder het kruis, onder zijn juk. En zijn juk is zacht en zijn last is licht. Amen. Nu danken en bidden. Goede en trouwe God, wij komen vanavond tot u als deel van uw wereldwijde gemeente. Wij danken u dat wij hier in vrijheid samen mogen komen. En we bidden u en we denken in het bijzonder ook aan onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze u willen volgen, Heer Jezus. Wij bidden voor hen die in angst leven, die in het geheim moeten samenkomen of gevangen zitten vanwege hun geloof. Wij vragen u om uw bijzondere nabijheid en troost. Geef hen een diepe vrede in het hart. een vrede die alle verstand te boven gaat. En laat hen zo ervaren dat zij niet alleen staan. Wij bidden u om moed en standvastigheid. Wilt u ons de kracht en de moed geven om staande te blijven, ook als de druk toeneemt? Vul ons met uw Heilige Geest, zodat we in moeilijke omstandigheden standvastig mogen blijven en een lichtend getuigenis kunnen zijn. Wij bidden u ook voor hen die christenen vervolgen. Geef dat zij worden aangeraakt door uw liefde en genade. Open hun ogen voor de waarheid. En schenk ons als kerk hier in het Westen een diep besef van verbondenheid met onze vervolgde broeders en zusters. Leer ons om trouw voor hen te bidden en hen te steunen waar wij dat kunnen. Wij bidden u voor deze gemeente. Wij bidden u voor de gemeenteleden die graag hier hadden willen zijn, maar om wat voor reden niet konden komen. Wilt u hen zegenen? Wij bidden u voor gemeenteleden die op vakantie zijn. Wilt u hen bewaren op de wegen die ze gaan en hen ook weer veilig thuis brengen? Wij bidden u ook voor de gemeenteleden die graag op vakantie zouden willen, maar niet kunnen vanwege ziekte of andere redenen. Wilt u hen ook nabij zijn en vertroosten? Wij bidden u of u ons wilt zegenen in de week die voor ons ligt, als wij het werk van onze handen oppakken, als wij onze verantwoordelijkheden nemen in dit leven, dat wij door uw geest worden geleid en het goede zullen doen voor alle mensen, en dat we daarin ook tot zegen mogen zijn voor deze wereld. Wilt u genadig vergeven al onze tekorten, al onze zonden, al onze schuld die we op ons hebben geladen. Dat bidden we u in de naam van Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven in de collecte. En daarna zingen wij ons slotlied. En dat is gezang 909, vers 1, 2 en 3. Wat God doet, dat is wel gedaan. Lied 909, alle coupletten. In vrede mogen wij van hier gaan, ons gedragen weten door Gods zegen. Verhef dan uw harten tot God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Thank you.